met dat van anderen. Ik vloei over in hun zijn, mijn zilt en zoet. Mijn donkerste diepte is zo goed als onbegaanbaar. Aan vaste vorm doe ik niet.
Hoi, wat leuk dat je luistert naar alweer aflevering 7 van de podcast Zeebenen. Vandaag gaan we het hebben over de toekomst van de Noordzee. Dat ga ik doen samen met Even de Boer, lokale burgemeester.
Hallo.
Ik ben Joris Korneef. Ik mag mij sinds vorig jaar burgemeester van jouw Noordzee noemen. We hebben een hele mooie lijst aan gasten. Sibylle Dekker, zij is de voorzitter van het Noordzeeoverleg. Daarna gaan we kijken hoe de ruimtelijke ordening op de Noordzee is geregeld, met Tietja Kalk van Rijkswaterstaat. Met Peter Kraal over onderzoek rondom algenbloei en de koolstofcyclus. En wat drones kunnen betekenen op en rondom de Noordzee om in de toekomst een rol te spelen. Ja, en onze eerste gast is Sibylle Dekker van het Noordzeeoverleg. Kunt u vertellen waarom is het Noordzeeoverleg eigenlijk gestart en wie zit er daar aan tafel?
Nou, dan moet ik beginnen met het Noordzeeakkoord, want dat is eigenlijk de basis voor het Noordzeeoverleg. Het Noordzeeakkoord is tot stand gekomen omdat een aantal vertegenwoordigers van organisaties zoals Wind op Zee, natuurorganisatie en visserij een aantal keren bij de ministeries kwamen en zeiden en elkaar ontmoeten en zeiden, ja, maar hoe gaat het nou? Iedereen is bezig met die Noordzee. En waar hebben we nou een aanknopingspunt? Nou, die zijn dus naar het ministerie van Economische Zaken gegaan en andere ministeries en hebben gezegd, ja, daar moeten we iets mee. Kunnen we niet gezamenlijk dan iets kijken hoe we daarmee om kunnen gaan? En zo is het Noordzeeakkoord ontstaan onder leiding van Jacques Wallage. Mm-hmm. En die heeft in 2 jaar tijd eigenlijk dat hele Noordzeeakkoord met de partners aan tafel ontwikkeld. En die partners aan tafel zijn dan de natuurorganisaties, de visserijorganisaties, de windenergie en de energiesector, die te breed, hè? Dat is niet alleen maar wind, maar dat is ook gas, olie enzovoort. En natuurlijk zijn dat ook de scheepvaart, de grote scheepvaart, heb ik ze dan allemaal gehad. Alle vier en het Rijk.
En wanneer is dat akkoord gesloten?
Het akkoord is gesloten uiteindelijk half juni 2020. En toen dat werd gesloten en ondertekend, want dat was natuurlijk een chique ondertekeningsmoment. Toen vlak daarvoor zeiden de vissers, nee, dat gaan we toch niet doen. Want er is te weinig aan onze kant aan resultaten geboekt. Ja. Dus wat heb ik gedaan? Ik ben heel snel naar Urk gegaan. En daar een gesprek aangegaan met de visserijorganisaties. En gevraagd of ze nog zouden willen heroverwegen om toch aan tafel te komen. Want ze zijn een belangrijke partner. En ze hebben sinds eeuwen de zeeën bevaren. Ze hebben heel veel kennis op wat er op zee gebeurt. En het is hun bedrijf die ze natuurlijk vissen. Die vis moet aan wal gebracht worden. En moet geveild worden en moet op tafel gebracht worden. En dan zit natuurlijk rond die visserij zit er ook een hele, niet alleen de actieve visserij, maar er zit natuurlijk ook de hele verwerkingsindustrie achter. En dat is eigenlijk een hele keten die rond die visserij er staat en nog steeds heel goed functioneert. Dus ik vond het ongelooflijk belangrijk dat ze aan tafel kwamen. Maar dat was niet zomaar gedaan. Daar is wel zeg maar bijna 1,5 jaar overheen gegaan. Maar toen kwamen ze.
Ja, dus u zoekt naar de balans tussen al die stakeholders.
Ja, precies.
En hoe doet u dat? Hoe brengt u die balans in dat Noordzeeoverleg?
Nou, door heel goed te luisteren. Dat is 1, wat de argumenten zijn van iedere groepering. Mm-hmm. En vooral te komen tot de uitwisseling van die argumenten. Want als je het argument van de ander niet kent en je gaat af alleen maar op datgene wat je hebt gehoord of wat enige vooringenomenheid kan natuurlijk ook zijn, hè, opvattingen over de ander, dan kom je er nooit.
Wat zijn de belangrijkste vragen die in dat overleg spelen?
Nou ja, weet je, wat heel belangrijk natuurlijk is als je even langs al die sectoren gaat voor ieder van hen, waar het Rijk natuurlijk een bijzondere positie in heeft, omdat zij zowel partner zijn in het overleg, maar tegelijkertijd ook beleidsmaker, is het natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat bijvoorbeeld er plaats is voor de natuurversterking. Dat is een van de thema's die nu heel sterk speelt. En hoe doen we dat dan? Dat doen we door te zien of er 15% van de Noordzee beschermd worden als natuurgebieden. En daar is van tevoren zijn er een aantal gebieden wel aangewezen, maar daar tegelijkertijd moeten we ook nog wel een stukje invullen. Dus wat we al bekend is, waar we naartoe werken, wat geaccepteerd is ongeveer 13,7%. En die 1,3 moet nog ingevuld. Maar dat laatste is wel heel ja, dat speelt natuurlijk allerlei gebieden die voor de visserij ook van belang zijn. Dus dat is echt een gesprek wat je dan hebt.
Zitten jullie het Noordzeeoverleg dan ook met kaarten voor jullie? Of wordt het veel...
Ja, soms wel. Soms wel. Is een kaart. Maar het Noordzeeoverleg is eigenlijk het laatste station, het formele station waarin besluiten worden genomen. En waarin we die weer doorgeven naar het Rijk, zodat die dat beleidsmatig kunnen inbedden. En zodat het ook een formele basis is voor de uitvoering van al die afspraken. Even tussendoor, we hadden 3 transities, hè? De energietransitie, ja. We hadden de natuurtransitie en we hebben de voedsel- en visserijtransitie. Die 3 moeten in evenwicht zijn en eigenlijk met elkaar zorgen dat we die bij elkaar brengen. En je begrijpt wel dat als we nu hebben zoveel druk op die energietransitie, omdat we die zelfvoorzienendheid willen borgen, is dat natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Er staat ook in het akkoord dat we einde 2030 en de looptijd van dit akkoord, dan moet er 21 gigawatt aan elektriciteit zijn. Voor alle voorzieningen, voor bedrijven, voor burgers, noem maar op. En dat breidt zich uit in 2050 naar 71. En dat zijn natuurlijk ongelooflijke grote aantallen. Dus er moet heel veel op de Noordzee gebeuren. Het moet efficiënt gebeuren. En je moet rekening houden dat je ook met de andere factoren en belangen er is. Nou, daar is de natuur 1 van. Maar de visserij is er net zo goed. Want die willen hun goede visgronden behouden. Nou, dan heb je ook nog rekening te houden natuurlijk met de grote scheepvaart. Ja, wat we ook hebben gezegd in het akkoord, dat de scheepvaartroutes moeten veilig zijn. Soms worden die verlegd, maar dat is natuurlijk een uitzondering. Liever niet, want dat gaat heel veel. Dat kost natuurlijk ook veel meer ruimte. Maar de scheepvaart moet veilig zijn om de havens te kunnen bereiken. Want als de havens niet bereikt kunnen worden, dan kunnen we onze spullen gewoon. Dan krijgt u de spullen niet die we hebben besteld en alle andere. Dus het zit heel veel in de cirkel van als je het ene steentje eruit neemt, heeft het altijd effect op het andere. En die cirkel die moet je steeds zien te sluiten. Zo, dat is het eigenlijk. En nou, realiseer je wel dat er is ook nog een defensie. En die heeft ook nog terreinen op de zee. Hè? Die willen daar wel blijven oefenen. En er is ook nog zandwinning voor de kust, kuststrook. Omdat we die nodig hebben voor de bouw en voor onze veiligheid.
Hoe verhoudt het Noordzeeoverleg in Nederland zich met internationale overleggen? Is er zoiets internationaal?
Ja, gelukkig is dat. Hè? Dat is met name ontstaan vanuit de energiekant. Met name de minister van Energie van de Europese 8 landen die rond de Noordzee liggen. Die hebben zich aaneengesloten in het North Sea Energy Cooperation. Ja. En die hebben veel contact. En daaruit is voortgekomen, eigenlijk vanuit de ambtelijke kant, maar toch heel belangrijk, ook beleidsmatig, is er een Noordzee-overleg. En dat loopt steeds beter, omdat men begrip heeft voor elkaars situatie. Omdat die opgave over de energie, die heerst eigenlijk in alle landen. En tegelijkertijd heeft eigenlijk maar 1 land deze manier van overleg, dat is Nederland. Dus ik denk dat we best trots mogen zijn dat we dit akkoord hebben en dat we dat Noordzee-overleg hebben.
Dus een soort exportproduct naast de mooie innovaties die we op zee doen, hebben we ook een politiek exportproduct.
Wat wij normaal hebben, het zogenaamde poldermodel. Ik wil niet zeggen dat dit een polderoverleg is. Maar het poldermodel kent men ook niet in andere landen, dat intensieve overleg. Dus het hoort ook bij onze cultuur om het zo te doen, in feite. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.
Zoals aangekondigd gaan we met onze volgende gast, Dietja Kalker van Rijkswaterstaat, kijken hoe de ruimtelijke ordening op de Noordzee wordt vormgegeven.
Ja.
En je bent beleidsadviseur, maar wat houdt er precies in?
Nou, op de Noordzee wordt de ruimte steeds schaarser. Er zijn heel veel ambities, onder andere met windenergie. Maar er zijn ook andere transities, heb je vast ook al van de vorige sprekers gehoord.
Ja.
Ook natuur vraagt om ruimte. Andere gebruikers, scheepvaart, gaswinning, CO2-opslag, visserij. En mijn werk is eigenlijk dat ik met verschillende beleidsdepartementen, maar ook samen met alle belangenpartijen en met kennisinstituten, bekijk op welke plek op de Noordzee al die verschillende activiteiten en ook natuur het best kunnen plaatsvinden. En ik doe dat in een team, hè, want ik werk bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ik werk bij Rijkswaterstaat met een soort constructie dat je ook de beleidskern adviseert. En ons ministerie is het coördinerend departement. En dat betekent dat wij eigenlijk samen met collega's eerst zorgen dat alle belangen goed duidelijk zijn. En dan kijken wat goed samen gaat, maar ook waar op zee ruimtelijke keuzes nodig zijn. En als er keuzes nodig zijn, dan die leggen we voor aan de politiek. Maar het proces daaraan voorafgaand, om dat goed onderbouwd voor te kunnen leggen, daar werk ik aan.
En hoe pak je dat aan met je team?
Nou, wat wij doen, je kunt je voorstellen dat het een soort puzzel is eigenlijk. Al die belangen die willen een stukje van de Noordzee hebben. En eigenlijk is in het begin is die puzzel net of het een puzzel is met te veel stukjes.
Ja.
En die wil je toch passend krijgen. En dan ga je bijvoorbeeld kijken van, goh, kan ik verschillende van die functies van die puzzelstukjes, eigenlijk kan ik die ook op elkaar leggen, kan ik die combineren. Of je kan zeggen, kan misschien eerst de ene gebruiken. Bijvoorbeeld eerst ergens nog olie en gas winnen. En dan daarna een windpark bouwen. Of kun je misschien samen gaan windpark en natuur op sommige plekken goed samen. Hoe kan ik nou ook de visserij daarin passen? Misschien zijn er wel innovaties dat bepaalde functies toch goed samen kunnen. En je probeert dus eigenlijk te kijken hoe je al die combinatiemogelijkheden, wat er mogelijk is, maar uiteindelijk kan misschien niet allemaal samen. En dan moet je dat goed in kaart brengen. En dan leg je daar de keuzes voor aan de politiek, aan het kabinet, aan meer bewindspersonen.
Oh, er zijn meerdere ministers van de Noordzee.
Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is coördinerend minister. Dus hij of zij zorgt dat eigenlijk dat aan al die belangen recht kan worden gedaan en dat ook al die andere bewindspersonen daarbij worden betrokken. En uiteindelijk zijn het dan altijd meer bewindspersonen samen die een besluit nemen, zodat het uiteindelijk besluit wordt in het kabinet genomen. Dat doet niet één minister.
Ja, en dan worden alle belangen evenwichtig afgewogen. Eigenlijk dat is het doel.
Ja, we werken natuurlijk ook altijd samen. Ik denk dat jullie net met Sibylle Dekker hebben gesproken. Hè? We gaan ook in het Noordzee overleg. We bespreken ook met bilaterale gesprekken met belanghebbenden. We betrekken daar allerlei onderzoeken bij. Dus dat wordt heel breed voorbereid eigenlijk. Maar uiteindelijk inderdaad hakt het kabinet de knoop door en in voorbereiding daar open een aantal bewindspersonen samen.
Deze puzzel, is die anders dan op land?
Ja, de puzzel is echt, het hele werk is anders als op land eigenlijk. De puzzel ziet er anders uit. Het is inhoudelijk anders. Want we hebben natuurlijk te maken met zeevaart, met de offshore industrie, met de visserijsector. Dat zijn eigenlijk allemaal hele stoere werelden. En er zit heel veel technische kennis. Dus dat is ook heel, ik vind dat zelf heel leuk en ook heel leerzaam. Het is ook anders dat je op zee flexibeler bent. Bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden hebben we scheepvaartroutes verlegd om wat meer ruimte voor windenergie te maken, maar ook om het veiliger te maken, de scheepvaart. Dus dan kon je eigenlijk gewoon, het was een hele operatie hoor, maar toen moesten de boeien verlegd worden. Maar op land kan je natuurlijk nooit een weg verleggen. En op zee kan dat dus met moeite niet zomaar, maar het kan wel. En dat maakt het ook heel interessant. Maar het is bestuurlijk ook heel anders. Want op zee hebben we geen provincie en geen gemeente. Jij bent burgemeester van de Noordzee.
Ja, klopt.
Wij zijn als Rijk ook een soort gemeente en provincie en Rijk tegelijk eigenlijk op de Noordzee.
Ja.
En dat is, dat maakt het ook heel anders. En dus wat ook anders is dat er kortere lijnen zijn. We werken bij het Rijk met de departementen heel nauw samen. We weten economische zaken, LNV, we weten ze heel goed te vinden elkaar. Ook het netwerk van experts is wat kleiner en het netwerk van belanghebbenden. Het zijn een boel mensen en een boel partijen, maar als je het vergelijkt met land, zijn de lijnen kort en weet je elkaar toch gemakkelijk te vinden. En dat vind ik ook een heel groot voordeel.
Hey, ik hoor je met veel passie over je werk praten, hoewel de puzzel complex is. Maakt dat ook juist zo leuk?
Ja, het is, ik vind dat heel interessant. Die puzzel kun je niet zomaar, je gaat niet zomaar alle stukjes op een hoop gooien en dan maar een beetje wat doen. Er zit echt een systeem in. Je moet dat systeem ook inbrengen. Dat is echt heel veel denkwerk. Dat vind ik heel leuk eraan. Het is super afwisselend, omdat met allerlei verschillende mensen, dan spreek je met helikopterpiloten, dan met vissers, dan met allerlei soorten ecologen. De ene weet wat van vogels en de ander weet met alles van zeezoogdieren, van zeehonden. En ja, met al die vakgebieden komt mee in aanraking. En het is natuurlijk ook heel dynamisch, want daar ligt heel veel druk op. Het is om besluiten te gaan nemen. Dus het is heel hard werken en iedere dag is er wat anders. Maar ja, doordat het zo interessant is en ook omdat het zo belangrijk is, ja, werk ik met echt ongelooflijk veel plezier. Ik heb echt de leukste baan van de wereld.
Aan de lijn hangt Peter Kraal en hij doet onderzoek bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, ook wel bekend als het NIOS. Peter, wat houdt jou op dit moment bezig?
De Noordzee houdt mij op dit moment bezig. Ik ben samen met een groot aantal collega's in binnen- en buitenland betrokken bij een groot project waar we inderdaad proberen om te kijken hoe koolstof wordt opgenomen in de Noordzee. En ook belangrijk hoe het weer uit de Noordzee verdwijnt en ook in het diepere oceaan wordt vastgelegd. Met het idee erachter dat die opname van koolstof door de Noordzee voor het klimaat en CO2-concentraties erg belangrijk is. Als we kijken bijvoorbeeld naar de CO2-uitstoot door mensen, daarvan komt ongeveer 25% in zee terecht. Dat wordt opgenomen in de zee. En een groot deel wordt omgezet door algen in andere soorten koolstof die lang in het water kunnen worden vastgelegd. Dus uiteindelijk zorgt algenbloei ervoor dat de CO2 in de atmosfeer wordt weggevangen.
Is dit een snel proces of duurt dat te lang?
Het proces van de opname is erg snel. Het kan snel oplossen in zeewater en omgezet worden, eigenlijk opgenomen worden door algen. Uiteindelijk gaat het dan aan de wandel in de oceaan, mee met stromingen naar de diepe oceaan. En daar kan het dan honderden of duizenden jaren worden vastgelegd. Uiteindelijk, als het zelfs in het sediment, in de bodem terechtkomt, dan kan dat tienduizenden tot honderden miljoenen jaren worden weggevangen. Dus dat zijn snelle processen die het opnemen en langzame processen die het in de oceaan vasthouden.
Dus gaat dit ons dan een beetje helpen in onze strijd tegen klimaatverandering?
Ja, ik denk dat de oceaan daar cruciaal in is. Het is het grootste reservoir van koolstof. Het is een hele belangrijke manier waarop de CO2 die we nu uitstoten eigenlijk op natuurlijke wijze wordt vastgelegd. Er zijn ook heel veel plannen, daar hebben jullie misschien ook wel over gehoord, om de oceaan eigenlijk te gebruiken en de capaciteit om CO2 op te nemen te vergroten met engineering oplossingen. Nou zitten daar natuurlijk altijd haken en ogen aan als je gaat spelen met een oceaan, maar het zal een cruciale rol spelen in hoe wij met beleid klimaatverandering kunnen te lijf kunnen gaan, dat we ook de rol van de oceaan daarin goed meenemen, absoluut.
En hoe werkt dat dan, die engineering oplossingen met algen?
Wat sommigen hebben voorgesteld is, die algen die hebben voedingsstoffen nodig. En je kunt bijvoorbeeld stromingen manipuleren om voedingsstoffenconcentraties hoger te krijgen, waardoor je meer algengroei krijgt. Ik denk dat jullie ook wel hebben gezien dat algen overlast kunnen veroorzaken. Dus dat is weer een kant eraan die je ook moet belichten. Er zijn ook mensen die kijken naar hoe je eigenlijk door de chemische samenstelling van het water wat te veranderen, de CO2-opslagcapaciteit van de oceaan kan vergroten. Wat ik daar wel bij wil opmerken is dat dit moment de aandacht wel heel erg eigenlijk lijkt verlegd te worden naar hoe kunnen we met engineering dit probleem aanpakken, waardoor juist waar we ons op moeten focussen, die CO2-emissies verlagen, die aandacht lijkt dan wat te verslappen. Dat is natuurlijk voor CO2-uitstotende bedrijven een prima ontwikkeling.
Ja, hoe werkt die CO2-opslag bij algen dan precies?
Wat algen zelf doen is, ze nemen CO2 uit het water op en maken daar echt biomassa van. Dus dat wordt onderdeel van hun lichaam. Op het moment dat die algen doodgaan, en die hebben een hele korte levenscyclus, ze gaan erg snel dood, dan zinken ze naar de zeebodem. Een groot deel daarvan wordt tijdens het zinken weer omgezet naar CO2, wat ook weer terug kan keren naar de lucht. Maar een deel daarvan zinkt zo de diepe oceaan in en wordt op die manier dan langdurig vastgelegd.
En vormen die algen dan ook een basis voor ecosystemen?
Ja, dat is ook een van de redenen waarom wij graag naar eigenlijk de basis van het ecosysteem kijken. In de Noordzee, door de ontwikkelingen die er plaatsvinden met de transities. We willen heel veel windenergie ontwikkelen. We willen eigenlijk de visserij sterk verminderen, maar andere soorten voedselvoorziening wel op zee gaan ontwikkelen, zoals zeewier bijvoorbeeld. We willen ook de natuur versterken en die zorgen ervoor dat de werking van het hele systeem eigenlijk verandert en de voedingsstoffen en hoe zij door de Noordzee bewegen ook verandert. En daarmee eigenlijk, daarmee beïnvloed je direct de algengroei en dus de capaciteit van de Noordzee om CO2 op te nemen.
Ja. Peter, de stikstofminister is hier ook wat van?
Het is een hele goede vraag. Op het moment waar ik aan moet denken is, recentelijk ik een debat in de Kamer hoorde, waarbij het bijvoorbeeld ging over dat het klimaat altijd al variabel is geweest. Dus waar hebben we het nou eigenlijk over? En ik zit wat dat betreft denk ik ook in een bubbel. Ik praat continu met mensen over deze processen. En we zijn enorm op de hoogte van het belang daarvan. En proberen dat ook natuurlijk naar de politiek en de bredere maatschappij te vertalen naar begrijpelijke verhalen. Ik denk wel dat die rol van de zee, dus als ecosysteem ook, de leven heel veel dieren. Het is eigenlijk het grootste natuurlijke systeem dat wij ook hebben. Die rol wordt misschien soms een beetje opzij geschoven, omdat de Noordzee ook een belangrijke plek is voor transport en infrastructuur. Dus ook een gebruiksomgeving. Dus ik denk dat dat zicht op de Noordzee als een belangrijk ecosysteem en een CO2-spons, misschien af en toe inderdaad dat die rol niet genoeg belicht is.
En zie je hier nog een rol voor misschien voor het Noordzeeoverleg om deze rol naar voren te brengen?
Ik denk dat het Noordzeeoverleg daar een belangrijke rol in speelt. Ook als we kijken naar bijvoorbeeld het Noordzeeakkoord, waaruit is voortgevloeid dat er veel geld beschikbaar is gekomen om het effect van al die veranderingen en die menselijk gedreven veranderingen op de Noordzee, om die effecten beter te begrijpen door beter metingen te doen, onderzoek te doen, te kijken naar het beschermen van de natuur en soorten. Dat speelt erin een hele belangrijke rol. Ook omdat je uiteindelijk als wetenschapper niet vanuit je ivoren toren natuurlijk kunt gaan roepen, het werkt zo, dus dit moeten we doen. Dit moet in samenspraak met iedereen die de Noordzee gebruikt en die daarvan afhankelijk is. En dan zijn dat soort groepen zijn heel belangrijk. Er zit heel veel kennis bij allerhande partijen die iets met de Noordzee te maken hebben. En die moet je samenbrengen als je daar zinnig, toekomstbestendig beleid op wil formuleren. Ja.
Komen die algen ook overal op de Noordzee voor?
Ja, de algen eigenlijk zitten die in gewoon de hele oppervlaktelaag waar ook zonlicht is. Ze hebben zonlicht nodig om de koolstof op te nemen en om te zetten in biomassa. En overal waar je zonlicht en water hebt, zul je algen aantreffen. Je merkt het misschien zelfs als je een glas water in je vensterbank zet, dan zie je op een gegeven moment wat groeners ontstaan. Dat zijn ook algen. Ze zitten overal, ze domineren dat hele systeem en bepalen voor een groot deel de CO2-opname. Uiteindelijk is zo'n systeem, en zeker een systeem als de Noordzee, zo complex dat je kan niet anders dan je focussen op een klein aspect ervan. En in samenwerking met collega's proberen om dat systeem op grotere schaal te begrijpen. Dus zelf kijk ik in vrij veel detail naar chemische processen en vertrouw ik volledig op mijn collega's om in overleg en door het delen van data en ideeën om het ecosysteem op die schaal beter te begrijpen.
En dan gaan we door naar de Stem van de Zee met deze aflevering Meis, ofwel Aisha de Groot, en is kleindochter van Boudewijn en dochter van Marcel. Met andere woorden, liedjes schrijven en optreden, dat zit wel in je bloed. We kennen wel het klassieke nummer De Noordzee van Boudewijn de Groot, maar wat veel beter bij jou past is het nummer Strand.
Ja.
Wat betekent dat voor jou?
Strand is denk ik, los van dat het ook het eerste liedje is dat hij schreef, was het mijn eerste kennismaking met mijn opa's muziek. Dus het eerste liedje dat ik hem ooit heb horen zingen. En ik vond het als kind fantastisch hoe snel die dan gitaar kon spelen. En ook hoe snel die kon zingen. En het leuke is dat hij, ondanks dat dat uit 1964 komt, dat het nog zo ongelooflijk tijdloos voelt. Dus dat alles wat hij bezingt in de tekst zouden precies handelingen zijn die jongeren vandaag de dag nu nog steeds zouden doen. En ik vind het gaaf om te merken dat dus ook mijn opa, die voor mij altijd gewoon opa is geweest, dus ook gewoon een klein rebels jongetje was. Dus het heeft heel veel karakter en daardoor raakt het me. En ik vind het heel geestig, heel grappig. Dus het laat zijn humor ook heel erg zien. En mijn hele familie die komt uit Haarlem, of die woont in Haarlem. Dus die hebben heel veel affiniteit met de zee. En het strand is natuurlijk echt om de hoek. Dus het is heel mooi dat daar ook echt een soort van stukje de Groot in zit.
We Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen.
Oh, ik snap precies wat je bedoelt inderdaad. Met het snelle gitaarspelen en het karakter eigenlijk.
Ja.
Staat de Noordzee bij jou ook op je repertoire?
De Noordzee op zichzelf denk ik niet. Ik heb wel zelf een lied ooit uitgebracht dat Zee heet. Maar dit is totaal andere insteek dan strand. ik heb zelf een soort van haat-liefde verhouding met de zee. Je zou mij echt als een van de laatste mensen op deze aardbodem in de Noordzee zien zwemmen. Want ik vind het een hele angstaanjagende zee eigenlijk. Met name omdat die zo troebel is. En ik vind het ontzettend eng om de bodem niet te kunnen zien. Dus ik zwem eigenlijk liever niet als ik niet zie waar mijn voeten heen gaan. Er zit een soort van angstig, waar is het einde, waar is de bodem? Het voelt zo eindeloos en daardoor heel nietig en ook heel erg, ja, bijna lonkend op een bepaalde manier. En het heeft iets guurs of zo. En ik dacht dat het me mooi leek om iets over die angst voor de zee te benoemen, terwijl het aan de andere kant natuurlijk ook heel erg staat voor verfrissing en dat moment dat je in de zee bent, dat je je volledig gewichtloos voelt, dus dat eigenlijk alle lasten soort van je afvallen en je omarmd wordt door lekker fijn water. En de song die ik heb geschreven, Zee, gaat over mijn beleving van in depressie zitten. En aan de andere kant ook die omarming, dat je dus ergens ook heel fijn kan voelen als je hem accepteert dat je ongelukkig bent. Dat je daarin kan denken, oh, maar daar kan ik ook lekker in blijven hangen in dat gezwelg of zo. Een beetje dat zelfmedelijden wekken.
Ik ben heus niet bang voor water, ik weet alleen niet wat eronder zit. Alsof het een of ander monster is. Alles lijkt onzichtbaar, de diepte zuigt op mijn licht op. Heb ik me weer om laten praten, of loopt het juist zoals het hoort? Als ik stil
gaat het nummer dan eigenlijk ook specifiek ook een beetje over de Noordzee?
Nee. Het is niet, ik denk zee in het algemeen eerder. Maar waar de Noordzee een mooi voorbeeld is vooral, is dat omdat het zo'n woeste, ruige, extreem koude zee is, waar je dus de bodem niet kan zien. In ieder geval vanaf de Nederlandse kust niet. Het zo donker is. Dat maakt wel dat het extra die...
Bijna een metafoor.
Ja, die dreiging en dat zwaartegevoel heeft. Ja, en ook wel echt mijn angst. Dat is, mij zie je echt niet snel in de Noordzee zwemmen, nee. Nee.
Wij hebben in onze uitzending Jim van der Mee. En hij werkt bij Drone Q Robotics. En dat is een onderdeel van een collectief dat heet Meetip. En dat is een innovatiecentrum in Den Helder. Zij werken met name aan twee interessante projecten. Dat is Drone Delivery en de andere heet Kustveilig. Jullie bouwen dus drones of bouwt iemand anders ze?
Nee, iemand anders bouwt ze. Wij gebruiken ze alleen. Wij zetten onbemande robottechnologie, dus zoals drones en onbemande boten en onderwaterdrones in bij bedrijven, industrieën en hulpdiensten.
Welke bedrijven ondersteun je dan met name daarbij nu?
Nou, we ondersteunen zeg maar havenbedrijven, de offshore energiebedrijven en grote bedrijven in de industrie, zoals Shell bijvoorbeeld.
En kun je misschien wat meer vertellen over dat eerste project wat ik noemde, de drone delivery?
Ja, we zijn vanuit het MATIP in Den Helder hebben een project. Dat heet Long Distance Cargo Drone Delivery. En dan willen we middels drones de productieplatformen en de windmolenparken op zee gaan bevoorraden.
Ja, dan breng je dus pakketjes eigenlijk, pakketdienst op zee.
Ja, dus dan kunnen we pakketjes nu nog tot 15 kilo over een afstand van zeg een 160 kilometer kunnen we dan bezorgen.
En wat wordt er dan zoal bezorgd?
Dat kan zijn zeg maar van monsters tot medicijnen, tot kleine onderdelen, documenten. Dus een hoop spullen die men ook ad hoc nodig heeft. Het voordeel is van drones, je kan ze continu 24 uur laten vliegen. En de heli's die vliegen één keer in de twee weken naar zo'n platform bijvoorbeeld. Dus dat is veel efficiënter. Dat bespaart heel veel kosten, energie. Je werkt groener. Hè? Want we moeten allemaal naar die klimaatneutraliteit moeten proberen te bereiken. En het is veiliger.
Met die drones kan je ook heel veel data verzamelen. Wat voor data verzamelen je zoal?
Dat zijn niet die cargo drones, maar dat zijn inspectiedrones. Die gebruiken bijvoorbeeld in de industrie voor allerlei soorten metingen, inspecties. En het zijn meestal visuele inspecties. Bijvoorbeeld, dan wil men kijken of er corrosie is, of beschadigingen, of scheuren, materiaal. Of wanddikte metingen, dat kan ook zelfs gedaan worden met drones.
Van de windturbine, de bladen?
Ja, de bladen of de constructie. Ah. En dat kan ook onder water zijn. Kijk, die moeten om de zoveel tijd onderhoud hebben. Dat scheelt dat de klimmers de windmolen in moeten. En dan kan je met een drone, kan je op heel veel punten kan je een windmolen inspecteren.
En wie bestuurt die drone dan?
Nou, nu is het nog zo dat er iemand met een controller staat. Maar we zijn bezig om het zeg maar met onbemand, met autonoom en met een stukje kunstmatige intelligentie dat uit te gaan voeren vanuit een commandocentrum, drone commandcentrum.
En die dan vliegen dus vanaf dat commandocentrum op land vliegen verschillende drones naar windturbines of naar olie- en gasplatformen of in de toekomst waterstoffabrieken of CO2-opslagplatformen.
Ja, dus stel dan heb je een drone commandcentrum op MATIP, op Willemsoord.
Ja.
De drones staan dan bij Den Helder Airport en vanuit Willemsoord kunnen die drones dan een missie krijgen en dan ergens naartoe vliegen.
En dat doen ze volautomatisch?
Volautomatisch, ja.
Wauw.
En ja, we zijn het al volop aan het testen. Het werkt perfect. Het is alleen, we worden nog een beetje op de rem gehouden door wet en regelgeving.
Ja, want dat was eigenlijk mijn vraag. Wanneer kan je dit in de praktijk brengen?
Ja, als zeg maar de deur voor ons wordt opengezet. Want nu is het nog steeds zo dat je bent verplicht om een observer of iemand te hebben die de drone in de gaten blijft houden. En dat kan niet als je lange afstanden gaat vliegen.
Ja, maar waar hangt dat dan vanaf? Wat moet er iets bewezen worden?
Nee, het is gewoon een oude regel waar we tegenaan lopen. Dat als je met een drone gaat vliegen, dan moet je er zowat onder staan. En dan moet je hem in de gaten kunnen blijven houden, kunnen zien. Alleen, men zit heel erg met veiligheid. Eigenlijk, ik vind dat next level. En we hebben al op meerdere projecten bewezen dat het gewoon heel makkelijk kan. Hè. We hebben een vlucht gemaakt bijvoorbeeld van Heerenveen naar Kopenhagen. We hebben gevlogen van Den Helder naar Texel. We willen meer eens testen. We mogen nog bijvoorbeeld van de zomer gaan we 8 testvluchten doen vanaf Den Helder Airport naar zee toe, naar Romeo 8. Dus dan maak je duaal gebruik van de luchthaven, van onbemand en bemande technologie. En daar willen we ook naartoe in de toekomst.
En wat is Romeo 8?
Romeo 8, dat is zeg maar de Noordzee ten hoogte van Den Helder. Van IJmuiden tot Den Helder.
Ah, oké. Okay. En wat is jullie eerste volgende stap die jullie graag willen zetten?
Om die testvluchten te gaan doen. En daarmee hopen we dat we dan de eerste vlucht naar het dichtstbijzijnde distributiehub, dus productieplatform, kunnen gaan doen. En dat is L10 Alpha, die is ongeveer 63 kilometer vanaf Den Helder. En daar willen we dan iets gaan afleveren.
Ja, L10 hebben we misschien in een eerdere aflevering gehoord. Dat is van Neptune. Dat is een belangrijke olie- en gasplatform, een beetje in het midden van de Noordzee.
Exact. En daardoor werken we ook samen met bedrijven zoals Neptune en DHSS en Den Helder Airport en de gemeente Den Helder en noem maar op. Hè, om dat allemaal te bewerkstelligen.
Ja, dus er zijn veel partijen die je nodig hebt. En wie zou je nog graag aan boord willen hebben?
Nou, eigenlijk hebben we dan iedereen al aan boord die nodig is. En daarmee hopen we dan ILNT, de wet en regelgever, te helpen om die regels rond te krijgen. Dat je dus DFLOS, Beyond Visual Line of Sight, mag gaan vliegen. En waar kan je beter testen dan op zee? Stel dat in het ergste geval daar een drone neerstort, dan ben je hem kwijt in het water.
Wat zijn jullie dromen voor de wat langere termijn? Waar kan dit naartoe gaan?
Onze droom is om de menselijke interactie met robotica. Dus want hoe integreer je die drones en die USV's in huidige systemen in de industrie? En er komt natuurlijk ook steeds meer kunstmatige intelligentie bij kijken. En dat autonomie. Dus ik zie wel dat op een gegeven moment, dan krijg je een soort urban air mobility. Dat er meer onbemande vliegtuigen door de lucht gaan dan bemand.
Ja, want als we echt in de toekomst kijken, werken er dan nog mensen op de Noordzee? Of is echt alles drones en artificial intelligence?
Nee, er zullen altijd mensen werken.
Toch wel? En dan ondersteund met...
Wel een stuk minder, want handen heb je altijd nodig. Kijk, de drone die detecteert, hè? Ja, de drone die is eigenlijk meer voor visuele keuring en metingen. Maar om echt dingen te kunnen repareren, heb je toch altijd mensen nodig. Dus het is een aanvulling voor de huidige werkzaamheden die nu nog handmatig gedaan worden.
En dan is het alweer tijd voor Henny Radstaak namens Vroege Vogels.
Ja.
Henny, wat heb je dit keer voor ons meegenomen?
Nou, ik wou even terug van de digitale vogel naar de ouderwetse analoge vogel. Alhoewel ik me nog wel zat af te vragen of die digitale vogel straks rekening gaat houden met trekroutes van vogels en zo. Maar goed, dat...
Dat zou natuurlijk wel moeten.
Ja. Dat zou toch wel moeten. Dat moet toch wel onderzocht worden nog. Met al die kunstmatige intelligentie moet het toch allemaal kunnen. Maar goed, terug naar die analoge vogels, terug naar de natuur, naar de meest spectaculaire trekvogel die er is. Klinkt zo. Hij hoort hem nu in een kolonie. Je zou het aan het geluid niet zeggen, maar het is toch een hele spectaculaire vogelsoort. Het is de Noordse sterren. Niet de Noorse, maar de Noordse. Dus die hoort tot de meeuwenfamilie. Het is een heel bijzondere soort die op zandige eilandjes broedt. Schelpenbanken voor de kust. Vanaf begin april kan je hem hier in Nederland tegenkomen. Vooral langs de Waddenzee, maar ook in de zuidwestelijke delta. En dat zijn ook tegelijkertijd ongeveer de zuidelijkste broedplaatsen van de soort. En dan zitten ze vaak op die eilandjes een beetje ver van de mens. Maar ook ver van vossen en katten. Of als er een andere roofdier opduikt, dan... Dan gaan ze heel agressief duikvluchten uitvoeren. Ja, hij lijkt een beetje op een visdiefje. Kortere poten. Soms lijkt het zelfs alsof hij helemaal geen pootjes heeft. Zo kort zijn ze. Korte bloedrode snavel. En ja, rug en vleugels zijn zilvergrijs. Zo'n zwarte kap op zijn kop. Echt een soort meeuwensoort. En die koppeltjes, mannetje en vrouwtje, blijven hun hele leven bij elkaar. Dat is mooi, hè?
Mooi.
Ja. En ze keren meestal elk jaar terug naar dezelfde plek om te gaan broeden. Dezelfde broedkolonie. En ze eten kleine vissen, krabbetjes, garnalen langs de kust. Maar ze gaan ook wel verder de Noordzee op. Ja, en dan voeren ze ook van die duikvluchten uit, gericht op die kleine prooi in het water. En na de broedtijd, dus in augustus, gaan ze echt massaal de Noordzee op. Maar ook nog wel verder de Atlantische Oceaan. En sterker nog, en dat is het heel bijzondere van deze soort. Ze vliegen vaak nog heel veel verder door. En dan moet je niet denken aan Portugal of de West-Afrikaanse kust. Dan moet je denken aan Zuid-Afrika.
Zo.
En vaak ronden ze Kaap de Goede Hoop en dan gaan ze door naar de Indische Oceaan. Maar ze gaan ook wel eens naar Brazilië of naar Antarctica. In één reis door. Of zo,
maar dan kiezen ze, lijkt mij, voordat ze naar het zuiden gaan, naar Afrika, of dat ze naar Brazilië gaan.
Op basis waarvan ze dat precies kiezen, weten we niet. Maar wel dat ze zo ver komen. Want we hebben hier in Nederland zo'n Noordse sterren, gezenderd. Eentje van een kolonie in Groningen. Dus al in Groningen te broeden. En uit die gegevens is gebleken dat ze dus in één jaar tijd... die ene Noordse sterren, die had in één jaar tijd 90.000 kilometer afgelegd op zijn trekroute.
Dat zijn echte avonturiers gewoon.
Dat is absoluut ook de recordhouder, hè, die soort. Dus hij was via Nieuw-Zeeland naar de Zuidpool gevlogen en weer terug. He, dat is echt waanzinnig.
Als nou, koppel? Of was hij even op...
Dat was één individu. Dus ja, misschien moeten we dat nog meer gaan doen. Die Noordse sterren zenderen om nog erachter te komen waar ze dan nog meer heen gaan. Maar goed, ze blijken dus van de Noordpool tot aan de Zuidpool te vliegen. En weer terug. Vaak met omwegen. Hè, omdat ze moeten natuurlijk op zoek naar voedsel. Soms komen ze in een slecht weergebied terecht. En dan moeten ze eind omvliegen. En dat doen ze dan met een snelheid van 35 tot 40 kilometer per uur. En dan leggen ze naar schatting in hun hele leven. Ze worden 20 tot 30 jaar oud. Leggen ze zo'n 2 miljoen 400.000 kilometer af. Nou, als je bedenkt dat de afstand van de aarde tot de maan 300.000 kilometer is. Dat is dat dus 3 keer... heen en weer van en naar de maan. Nou, ik vind het wel een vogelsoort om respect voor te hebben. Vind je het?
Indrukwekkend.
Ja, dat is wel spectaculair.
Ga hem zien. Er zit gewoon te broeden hier aan de Nederlandse kust.
Hebben we gewoon hier. Hier hebben we gewoon hier in onze Noordzeekust. En dat legt dat soort afstanden af. Met een goed GPS-systeem aan boord hebben we trouwens.
Zeker.
Want hij kwam ook iedere keer weer terug op de ongeveer dezelfde plek.
Hij komt weer terug op dezelfde plek om te broeden. Ja.
Dus hoe ver die ook vliegt, een Noordzee is toch steeds een beetje zijn paradijsje.
Ja, nou, Nederland is dan ongeveer de zuidelijkste plek van waar ze broeden. Hè. Vooral veel noordelijker ook. Maar ook hier.
Prachtig. Dat was het weer voor vandaag. Hartelijk dank voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende podcast. Zeebenen is een Double 2-productie in opdracht van Stichting Summer Lab. In de redactie hebben ook EBN en Stichting de Noordzee Sitting. De techniek is van Frans de Rond en de muziek werd speciaal voor Zeebenen gecomponeerd door La Pirates. De presentatie was in handen van Eva de Boer en Joris Korneef, ikzelf. Voor meer informatie ga je naar www.jouwnoordzee.nl.